Gemeente van onze Heer Jezus Christus, open en gastvrij. Ik weet niet wie onder u wel eens achter de computer zit, de meesten denk ik inmiddels wel. Je kunt allerlei kerkelijke sites opzoeken. Heel eenvoudig, de landelijke site van de PKN heeft een mooie verwijzing, Kerkwijzer heet dat geloof ik. En dan kun je allerlei plaatselijke sites onder ogen zien. En nogal eens staat op die sites, die kerkelijke sites, op de eerste pagina: wij zijn een open en gastvrije gemeente. Nou is daar niets tegen, in tegendeel. Ik denk, daar hoeven we helemaal niet zo lang bij stil te staan, daar hoeven we ook helemaal niet zo ingewikkeld over te doen. Dat is van belang om als gemeente, om als kerk open en gastvrij te zijn. Maar wat ik wel een beetje vreemd vind, is dat gemeentes, dat kerken zich zo op het internet presenteren. Wij zijn open en gastvrij. Dat is zoiets als dat er iemand bij u aanbelt, u krijgt mensen op bezoek of misschien wel iemand onbekend, u doet de deur open en u zegt: kom binnen, hartelijk welkom, ik ben open en gastvrij. Ja, dat doe je natuurlijk niet, dat zeg je niet, zo heet je niet iemand welkom. Open en gastvrij, dat ben je of je bent het niet. En natuurlijk, je kunt het in een beleidsplan zetten. Je kunt zeggen, als gemeente willen we daarnaar streven met elkaar. Maar dit is nou niet direct de manier om met anderen, met mensen die inderdaad op de rand van de kerk staan of daarbuiten, om die welkom te heten. Open en gastvrij, dat zal nog maar moeten blijken. Dat moet blijken uit gedrag. In het gewone leven, als je bij iemand op bezoek gaat, Dan ontdek je dat binnen de kortste keren is er met jou gerekend, word je gezien, word je gehoord. Daar zitten allerlei aspecten aan. Hè? Bijvoorbeeld, er wordt gevraagd of je iets wilt eten of drinken. De gastheer, de gastvrouw probeert aan jouw wens te voldoen. Zonder overigens, dat is ook weer zoiets, hè, open en gastvrij, dat wil ook weer niet zeggen dat als het ware die gastheer of die gastvrouw er een ander huis van maakt, er een ander thuis van maakt. Het is iets van geven en nemen, elkaar ergens tegemoetkomen. Maar het is natuurlijk niet alleen eten en drinken, het is niet alleen die wensen tegemoetkomen, het heeft ook iets te maken met belangstelling. Het komt soms nog wel eens voor, maar het is heel vreemd en soms wat afstotend ook als mensen in de tussentijd allerlei andere dingen aan het doen zijn. Of als de tv aanstaat, of als er gebeld wordt dat mensen dan uitvoerig gaan staan telefoneren. Zo vreemd is dat overigens niet. Ik denk als ik zou kijken naar de ouderlingen en zou kijken wat hebt u meegemaakt op huisbezoek. Ja, dan gebeuren die dingen. En ik heb het net zo goed als predikant wel eens meegemaakt. Heel apart, maar het gebeurt. Maar als het goed gaat, en je voelt je op je gemak, dan ervaar je bij iemand die inderdaad gastvrij is, die open is, dan ervaar je een bepaalde warmte, dan ervaar je een bepaalde geborgenheid. Om nou een voorbeeld te noemen van de kerk op internet. Een kerk op internet kan wel zeggen, wij zijn een open en gastvrije gemeente, maar op die internetsite moet dat dan nog maar blijken. Die gemeente is pas echt open en is pas echt gastvrij als op de internetsite, om dan maar daarmee te beginnen, met jou, met diegene die buitenstaander is, wordt gerekend. Bijvoorbeeld in het taalgebruik. Je kunt bijvoorbeeld zeggen op een website waar iedereen op kan kijken, de scriba van onze kerkraad is, Maar die buitenstaander die weet natuurlijk niet wat een scriba is. Althans, die vermoedt het misschien ergens nog, maar die heeft verder geen idee. Of de praeses, en dan bedoelen we in gewone taal de voorzitter, is die en die. Met andere woorden, je richt je op dat wat die ander kan verstaan. Op dat wat die ander zou kunnen willen weten. Daarom, iemand of een kerk is niet gastvrij, omdat die iemand of die kerk zegt, ik ben gastvrij, maar omdat die dat is of niet is. Blijkbaar is het dus allemaal nog niet zo heel erg eenvoudig om echt gastvrij te zijn. En dat geldt misschien wel in het bijzonder in onze hedendaagse cultuur. Een cultuur, een samenleving, een manier van omgaan die heel erg geïndividualiseerd is. Die heel sterk is gericht op de agenda. Wat staat er in mijn agenda? Heb ik een afspraak? Kunnen wij een afspraak maken? Zomaar ergens voor de deur staan is bijzonder. Maar blijkbaar is het niet alleen een punt van tegenwoordig. Blijkbaar is het niet alleen iets van een geïndividualiseerde cultuur of van een agendacultuur. Nee, blijkbaar was het ook in vroege tijden niet volstrekt vanzelfsprekend. Want als dat zo zou zijn geweest, dan zou de schrijver van de Hebreeënbrief het niet vermeld hebben, er niet over gesproken hebben. Maar blijkbaar heeft de schrijver van de Hebreeënbrief, de apostel, zich genoodzaakt gevoeld om de gemeente van de Hebreeën daaraan te herinneren. Blijkbaar was het nodig. En vergat men het ook daar. Tegelijk mooi als handvat om ook vandaag te kijken, wat betekent het nu als een gelovige, als een kerkelijke gemeente gastvrij is. De Hebreeën krijgen te horen in deze brief, houd de onderlinge liefde in stand, houd de gastvrijheid in ere. Letterlijk staat daar eigenlijk, houd de onderlinge liefde in stand en de liefde voor de vreemde. Houd de liefde onderling, de Philadelphia. Herkennen wij nog vandaag de dag, want het is de naam van de instelling voor gehandicapten. En daarnaast de Philoxenia. En nou hoef ik hier helemaal niet zo ingewikkeld en bijzonder te doen met die Griekse woorden. Maar toen ik dat weer zag, dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel aardig. Want ook dat woord kunnen we bijna verstaan tegenwoordig. Philoxenia, Xenia, dat heeft alles te maken met de Xenos. Die winkelketen waar u dingen, producten van elders kunt krijgen. Vreemde producten. De liefde voor de Delfos, voor de broeder en de liefde voor de vreemdeling. Ze staan op één en eenzelfde niveau. Ze staan op dezelfde hoogte. Nou is die liefde voor de broeder, voor de zuster, voor de bekende natuurlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Hoewel, als we nou eerlijk zijn, daar ligt natuurlijk vaak ook in de kerk al iets van een bepaalde gevoeligheid, een bepaalde teleurstelling ook. Wij verwachten het nodige van aandacht, van liefde, van genegenheid voor elkaar. Maar op een of andere manier schort het daar nog wel eens aan. Maar goed, dat zou nog wel te doen zijn om die aandacht voor elkaar uiteindelijk op te brengen. Wij weten, ondanks dat falen zo nu en dan, wij weten wel zo ongeveer in wat voor omgeving een ieder leeft. We leven, u leeft hier in Aarlanderveen in het dorp nog redelijk dicht bij elkaar. Een beetje rekening houden met elkaar, met gevoeligheden, met wensen, op wat voor gebied dan ook. Met een zekere aandacht van hoe gaat het, hoe is het met je werk. Dat wil allemaal nog wel lukken. En op de goede momenten, dan ervaar je dat misschien ook een bepaalde verbondenheid, een bepaalde gevoel van samen, van saamhorigheid. Maar op dat niveau, als het goed gaat onderling, op dat niveau ligt dus ook de gastvrijheid. Letterlijk dus de liefde voor de vreemdeling, voor de vreemde. Maar dat is natuurlijk vaak veel moeilijker. Want die ander, als we hem in de kerk, als kerkelijke gemeenschap al tegenkomen, maar er zijn van die momenten dat dat nu eenmaal gebeurt, bij een uitvaart bijvoorbeeld, of bij een doop, of bij een trouwerij, dan hebben we anderen over de vloer. Dan is dat veel lastiger. Hoe benader je die ander nu? Waar doe je die nu een plezier mee? Of waar beledig je een ander mee? Ook niet onbelangrijk. Wie wel eens gasten over de vloer heeft, die weet hoe lastig en hoe spannend dat kan zijn. En zeker in het gewone leven, dan aarzelen we misschien al helemaal als het gaat om gastvrijheid, als het gaat om vreemde mensen, om die over de drempel van ons huis te laten komen, want je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Dat maakt mensen voorzichtig en terughoudend. Menig een heeft wat dat betreft ook wel eens een slechte ervaring opgedaan. Wat dat betreft, dat moeten we misschien eerlijkheidshalve ook zeggen, in Bijbelse tijden was het in die zin makkelijker ook om gastvrij te zijn, omdat het misbruiken van gastvrijheid, hè, bijvoorbeeld iemand liet je in zijn tent, iemand liet je in zijn huis en je stal iets, je pikte iets mee, dat was in die tijd een zware zonde. Het hoorde niet. En als zoiets natuurlijk als het ware in je cultuur, in je manier van omgaan met elkaar ligt, ingebakken, ja, dan kun je daar ook losser mee omgaan. Dan ben je misschien ook onbevangener, kun je misschien ook naïver zijn, zouden we dan zeggen, dan heden ten dagen, want je weet natuurlijk inderdaad maar nooit wie je binnenhaalt. Daar komt nog iets bij. In Oosterse culturen, in Arabische culturen, in vroeger tijden hoorde die gastvrijheid helemaal bij een bepaald leefpatroon. He, als je op weg ging, als je onderweg was, dan had je anderen nodig die je opname, die je onderdak gaat. Als je dan een dag gereisd had en je kwam op de volgende plek van bestemming om te overnachten, het was tijd om te overnachten, dan had je anderen nodig. Geen telefoon, heel betrekkelijk weinig, ja, hotelachtige gelegenheden. Dus je had dat nodig. En als je zelf op reis ging, dan had je het nodig van een ander. En die ander die had het nodig van jou. Er zat ook iets in van wederkerigheid. Je neemt de een op, je neemt iemand op. Zoals jij zelf ook hoopt dat een ander jou weer zal opnemen en onderdak zal geven. En er speelde nog iets mee. Die reizigers, als ze onderweg waren, die reizigers die namen verhalen mee. Die hielden je op de hoogte. Je wist wat er gaande was in de wereld door die vreemdeling die je onderdak gaf, die dan de avond bij je doorbracht, die je al het mogelijke voorzette, waar je 's avonds maaltijd mee hield. Zo werkte dat. En dat is nog niet eens zozeer iets trouwens van heel ver weg en van heel lang geleden. Het gebeurt nog. Sommigen weten het misschien wel. In de jaren 80 ben ik 2 jaar in Hongarije geweest. Dat was nog de tijd van voor het IJzeren Gordijn. Een tijd waarin telefoon in Hongarije een zeer moeizame onderneming was. Je moest nog draaien, telefonistes enzovoort. Het duurde heel lang, kostte veel tijd. Dus het werkte daar in feite nog steeds zo. Je kon zomaar onaangekondigd bij een ander aanbellen en je werd met open armen ontvangen. Ook al vanwege dat nieuws. Dat nieuws dat verspreid werd en dat doorgegeven werd, dat doorverteld werd. Er werd ook door mogelijke afluisterpraktijken en zo, men deed het liever mondeling thuis, in een zekere beslotenheid, dan zo openlijk via de telefoon of per brief. Ik denk dat het wel duidelijk wordt. In de Bijbel is die gastvrijheid iets wat veel dichter bij de mens ligt, veel dichter bij de cultuur ligt dan bij ons. En dat is niet vreemd. In het Oude Testament horen we al van Abraham. Abraham die erop uittrekt, die de stem van God hoort. En Abraham die is, je zou bijna zeggen, een principiële zwerver. Abraham raakt nooit echt thuis. Abraham is iemand die van het begin tot het einde toe, als het ware, leeft van gastvrijheid. Het enige wat Abraham uiteindelijk wint, het enige wat Abraham uiteindelijk krijgt daar in het land Kanaan, dat hem beloofd is, dat is zijn graf. Ik vind dat eigenlijk altijd een heel ontroerend aspect, een heel ontroerend element. Hè? God zal Abraham een land wijzen, een land waar hij wonen zal, een beloofd land, een land van belofte. En het enige wat Abraham daarvan krijgt, dat is een plek om begraven te worden. En met Isaac en met Jacob is het niet wezenlijk anders. Het zijn zwervers, het zijn nomaden. Ze kunnen zich nog niet echt ergens vestigen. Het beloofde land blijft nog voor hen liggen. En later zal het ook Mozes eigenlijk idem dito gebeuren. Als Mozes dan uit Egypte verdreven is of uit Egypte wegvlucht nadat hij die Egyptenaar vermoord heeft. Als hij dan daar midden in de woestijn verblijft bij de Midianieten, bij zijn vrouw Zippora, zijn schoonvader Jethro, dan zegt Mozes op een gegeven moment: ik ben een vreemdeling in een vreemd land. En nou zouden we denken, dat loopt dan uiteindelijk toch goed af, want het volk Israël, dat mag dan door Mozes uitgeleid worden door de woestijn heen en uiteindelijk komen ze dan in het land Kanaan. Dat is dan toch een land dat ze in bezit mogen nemen. Dat is dan toch het land waar ze echt mogen wonen, waar ze thuis zijn. Maar nou is het bijzondere dat in de wet, in het boek Leviticus, daar staat heel nadrukkelijk geboden dat land, het land, nooit mag worden verkocht. Het mag alleen worden verpand. Want het is van God zelf. En Israël is bij God, als het ware, te gast. En dat is uiteindelijk de basis van gastvrijheid. Gastvrijheid is niet zozeer iets van, wij mensen gaan toch wel netjes en beschaafd met elkaar om. Gastvrijheid is ook niet zoiets van, ik geef jou iets opdat ik iets zal terugkrijgen. Dat zit er wel in, dat speelt er wel in mee. Maar als je kijkt, wat is nou de basis, wat is nou het principe, het uitgangspunt van gastvrijheid is dat ieder mens, zelfs het volk Israël, dat daar in het beloofde land in Kanaan woont, ieder mens is, zoals dat volk Israël, te gast bij God. Als het dan in het Oude Testament, als het dan in de boeken van de wet gaat over de vreemdeling, dan is daar ook steeds weer de verwijzing naar het feit dat Israël een vreemdeling is geweest. Dat is een ervaring. Trouwens, vreemdeling zijn, die niet alleen is voorbehouden aan het volk Israël toen, dat is een ervaring die we op sommige momenten, denk ik, allemaal in meer of mindere mate kennen. We wonen in deze wereld, we hebben een plek om in te wonen, in die zin zou je zeggen, dat is toch een bepaalde veiligheid, een plek waarin je je thuis kunt voelen, maar ook dan zijn er momenten waarop je je vreemdeling kunt voelen, waarin je misschien veel sterker een gast voelt dan anders. Bijvoorbeeld omdat je het idee hebt dat je er niet bij hoort. Of omdat je ziek bent. Of omdat je met verdriet te maken hebt. En al te zeer beseft, die wereld die draait maar door. De mensen gaan maar door. Niemand ziet mij. Of omdat je een verkeerde beslissing genomen hebt. Omdat je bewust bent van zonde, van fouten, van schuld. Eigenlijk zijn het al die momenten in het leven waarop een mens inderdaad het gevoel heeft, het gaat niet zoals het zou moeten, zoals ik zou hopen, zoals verwacht mag worden. Al die momenten dat er veiligheid ontbreekt. Al die momenten dat een echt thuis ontbreekt, dat dat gevoel ontbreekt. En dan weet je maar al te goed hoe belangrijk het is om dan een plek te hebben om te schuilen. Om te schuilen bij iemand die voor jou instaat. Om te schuilen bij de Heere God zelf, onder zijn vleugels. Nu, gastvrijheid is eigenlijk als je weet, als je beseft, als je voelt wat het is om zo'n plek te hebben, om die plek te krijgen, om dat voorrecht te hebben, om te mogen schuilen. Als je dat zelf ervaart, dan weet je ook hoe belangrijk het is dat een ander dat ervaart. En daar begint dan iets te dagen van die gastvrijheid, waartoe ook wij geroepen zijn. Dat is dan het Oude Testament, en het Nieuwe Testament is eigenlijk helemaal niet zo wezenlijk anders. Christus zegt, hè, wij zijn in deze wereld, wij leven in deze wereld, maar we zijn uiteindelijk niet van deze wereld. Met andere woorden, een christen weet, ik ben hier op aarde nooit helemaal echt thuis. Daar is dat ideaal, daar is die droom, daar is die belofte van het koninkrijk. En door Jezus Christus, door zijn aanwezigheid, door zijn kracht, weten wij, beseffen wij dat wij een leven lang te gast zijn bij God. En dan zien we misschien inderdaad hoe mensen opkomen voor hun eigen belang, voor hun eigen zaken. Maar dan is het altijd van een christen die weet, ja, maar ik ben een vreemdeling hier op aarde. Altijd weer de vraag, is dat belang waar mensen zo naar jagen? Is dat belang waar ik naar jaag? Is dat nou inderdaad een belang dat hoort bij het koninkrijk, dat in het licht van het koninkrijk van God stand kan houden? Daarin zit iets van die vreemdelingschap. En zo werkt het misschien ook wel in deze jaren van crisis, van economische crisis. Als we daarnaar kijken vanuit een zekere afstand en afstandelijkheid, want ik denk dat dat misschien wel het geheim is van het vreemdelingschap. Als je helemaal thuis voelt, ja, dan ga je voor je eigen belang, dan ga je voor jezelf, dan ga je dat jij het maar beter hebt. Maar wie inderdaad weet van die gastvrijheid waaruit een mens leeft van de Heere God, die ziet ook in een crisis als deze iets van, ja, waar liggen nu die persoonlijke belangen? Je kunt staken, je kunt tegenstellingen creëren tussen generaties, tussen jongere generaties en oudere generaties. Bijvoorbeeld als het gaat om pensioenen, als het gaat om de staatshuishouding, om schulden. Maar je kunt ook de vraag stellen, bij al die crisis en bij al die zorg die er is en die er zeker is, wie hebben er nu echt iets nodig? Wie in Christus is, die kijkt wat dat betreft net wat relatiever, net wat anders, vanuit de relatie met Christus. Een vreemdeling zijn we. Mensen die leven van gastvrijheid. Nu al. Tot slot, een paar opmerkingen. Gastvrijheid, het centrale thema van die verzen uit de Hebreeënbrief. Aandacht en zorg voor de vreemde. En dat is misschien nog wel het moeilijkste. Anderen ontvangen, voor anderen je armen openstellen, je huis openstellen. anderen binnenlaten. Anderen een thuis bieden. Dat hoeft trouwens nog niet eens helemaal letterlijk te zijn dat je de voordeur van je huis open doet. Dat kan ook zijn in de sfeer van aandacht. De gedachte is dat we een ander een thuis bieden. Omdat we zelf weten hoe belangrijk het is om een thuis te hebben. En het bijzondere is, daar ligt denk ik de belofte in van de gastvrijheid. En dat hoor ik ook in de Hebreeënbrief als het ware na-echoen. Doe dat nou, verleen die gastvrijheid nou, want het zou wel eens kunnen zijn dat je bijzondere mensen herbergt. Het zou wel eens kunnen zijn dat jij denkt dat je iets geeft, hè? Ik bied gastvrijheid, maar dat je vervolgens iets terugkrijgt. Dat gebeurt Abraham, bijvoorbeeld, als die drie gasten binnengenodigd en het blijkt uiteindelijk God zelf te zijn. Dat gebeurt in die Emmausgangers, die vreemdeling die met hem mee oploopt naar binnen nodigt en het blijkt de Heer zelf te zijn. Gastvrijheid betekent ook in goede zin, in positieve zin, je laten verrassen. Om ook nog even terug te komen op die bezoeken die we vanuit kerkelijke kring brengen bij elkaar, ouderlingenbezoek of predikantsbezoek. Soms zien we daar wel eens tegenop en denken we, wat zal er gebeuren? Maar het kan ook heel goed zijn dat we juist na zo'n bezoek ontdekken en vaststellen, oh, wat is dit een bijzondere avond geweest. Het is niet eens zozeer dat je daar iets brengt, maar je mag iets ontvangen. Dat is het eerste. Het tweede is inderdaad dat thema wat zich in de hele Bijbel voltrekt, dat je iets mag ontvangen. Zoals Abraham dat doet, zoals later Cornelius Petrus ontvangt en inderdaad het evangelie mag ontvangen. Zoals de Emmausgangers dat doen. De Heer zelf komt in ons midden. Als wij gastvrij zijn, als wij open zijn. Nog een voorbeeld hoe dat dus werkt, hoe dat kan werken. Deze dagen zag ik opnieuw een beeld van Susan Boyle. Een Engelse vrouw, ergens uit het noorden van Engeland, die een beetje apart is. Waar mensen ook een beetje met wat schamperende opmerkingen tegen aankeken. Ze deed mee aan een talentenjacht in Engeland, Britain Got Talent. En op voorhand keken de mensen wat argwanend. En je hoorde de mensen praten en wat afkeurend kijken. En ook de jury van die talentenjacht, die zei nee, dit kan helemaal niks worden. En ze speelden een beetje met haar, ze maakten een beetje grapjes. Haar haar zat net niet helemaal goed. De jurk was natuurlijk net niet helemaal de beste keus. Zo benaderen wij vreemdelingen. Zo kijken wij aan tegen diegene die vreemd is, die niet is zoals wij. We lachen er een beetje om, we schampen er een beetje bij. Totdat deze vrouw begon te zingen en al na de eerste noten was iedereen diep, diep onder de indruk van wat zij zong. Hoe zij zong. En ze zong ook nog I dreamt a dream, ik droomde een droom. Dat is een geschenk dat mensen ontvingen toen zij eenmaal door alle barrières heen brak. Zo werkt het dus. Gastvrijheid is niet iets geven, gastvrijheid is bij jezelf de ruimte scheppen om iets te ontvangen. Tot slot, het allerlaatste. Bij dit alles moet ik denken aan die gastenpater ooit in een klooster. Hij zei, de opgave die ik heb als ik gasten ontvang, is om in elke gast het gelaat van Christus te zien. En hij had daarvoor goede gronden, denk ik, bijbelse gronden, om dat zo te zeggen. De uitdaging is om in elke gast het gelaat van Christus te zien. Het bijzondere was overigens dat ik juist in deze gastenpater zelf, in deze monnik, in de wijze waarop hij de gastvrijheid beoefende, het gelaat van Christus zag. Amen.